Het is een voorrecht om deze morgen in Vlaanderen te zijn. We zien in Zeeland, wij komen uit Zeeland, mijn vrouw Nelly met Stefan, mijn schoonzoon, en mijn jongste dochter Maria. Maria is mijn persoonlijke chauffeur vandaag. En wij komen heel wat mensen tegen die uit Vlaanderen komen. We vinden onze stad mooi, we wonen in Middelburg. En ik weet dat heel wat Zeeuwen gaan naar Brugge. Ze vinden het zo'n mooie stad en deze omgeving. Er is zo'n wisselwerking tussen de Vlamingen en de Zeeuwen. Dus we voelen ons echt een beetje thuis hier. Ik wil graag een psalm gaan lezen deze morgen. En dat is psalm 46. Ik had even een akkefietje, mijn bril brak net. Grote paniek. En ik werd naastig aan gewerkt om dat te repareren. Maar ja, titanium, dat is moeilijk, hè. Maar toen bedacht ik mij, ik heb nog een zonnebril liggen. Het zicht is ietsje minder, dus veraf heb ik hem niet nodig. Maar ik kan er wel mee lezen. Dus ik ben heel dankbaar. Psalm 46 gaan we lezen. Voor de koorleider van de koorachieten op de wijze van de jonkvrouwen. Een lied. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al verplaatste zich de aarde. Al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen. Laat schuimen haar wateren. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela. Een rivier, haar stromen verheugen de stad van God, de heiligste, onder de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woeden, koninkrijken wankelden. Hij verhief zijn stem. De aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons, de God van Jacob. Sela. Komt, aanschouwt de werken des Heeren. Die verwoesting op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde van de aarde. De boog verbreekt, de lans stuk slaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons, de God van Jacob. Zullen we een moment in gebed naar God opzien, als we het woord willen openen. Hemelse Vader, dank u voor uw woord, dat het zo levend is. Dat het zo krachtig is en dat het zo scherp is. En dat ik zelfs kan van één snijden en scheiden, ziel en geest, gewrichten en merg, en dat het schrift, overleggingen en gedachten van ons hart, dat het alles op zijn plaats zet en alles ordent, dat u de schepper bent van dit ganse universum. Dank u voor dit woord dat u ons dat geschonken hebt. En Vader, we bidden u dat u ons echt de genade geeft om te zien wat u tot ons te zeggen hebt. Wilt u de Bijbel voor ons openen, wilt u mij helpen om het uit te leggen, mogen we leren van u. En Vader, dank u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Mijn thema, dat is de God van Jacob. De God van Jacob. Misschien frons je wenkbrauwen. Psalm 46. Was toch een lievelingslied van Luther. De God van Jacob. Luther, ja, dat kan ik me een beetje voorstellen, een robuust instrument in Gods genadige handen. maar de God van Jacob? Het is een lied. Het is een blij gedicht. En als je het gaat lezen, dan kan het niet anders. Dan moet je blij van worden. Daar kan je niet anders dan je in verblijden. Deze Korachieten hebben, dat is waar die vandaan komt. Hè, het is het opschrift bij mij is in mijn MBG voor de koorleider van de Korachieten. En die deden hun werk. Die zongen. Dat was een taak van hun. Ze hadden bezigheden in de tempel. En het was een groot voorrecht, hè, om mee te mogen helpen in de tempel. Dat was buitengewoon. En want het was in die tijd. We hadden natuurlijk eerst David, die de tempel voorbereidde. Toen Salomo, die de tempel bouwde. En er werd gebruik gemaakt van de tempel door de jaren heen. Onder verschillende regeringen. Maar die Korachieten, waar waren ze nu echt door in beslag genomen? Hun werk, hun buitengewone rol die ze hadden, heel uniek. Nee, toch niet. Ze deden het met heel veel toewijding. Klopt. Nee, ze zijn vol van de God van Jacob. En daar gaat deze psalm over. Een burcht, begint het, is ons, de God van Jacob, lees ik in vers 12. Vers 12, een burcht is ons, de God van Jacob. En ik concludeer dat ze God heel persoonlijk kennen. Dat het niet hele kundige mensen zijn, bekwaam in hun, op hun gebied. In dit geval zingen en liederen de leiding erin hebben, een belangrijke taak erin hebben en nog veel meer bezigheden. Nee, wat er bovenuit stijgt is het echt kennen van de levende God. Ik heb 3 punten. Het eerste heb ik genoemd de sterke God. De sterke God. Het tweede heb ik genoemd de allerhoogste God. En de derde de soevereine God. De soevereine God. De psalm begint met gejubel. Nou, dat werkt aanstekelijk. Als je voetbalwedstrijden volgt en ze beginnen te juichen, te beginnen te jubelen, dan gaan de spelers harder lopen. Dat heeft een effect. En dat is nou net precies wat die Korachieten bewerken. Ze hebben een geweldig thema. Ze hebben geweldige waarheden. En het is zo echt. Het komt van binnen. En ze kunnen het uitjubelen. En ze zijn er vol van. Hun hart loopt er van over. Vers 2 lees ik. Wat is het dan waar ze zo druk over maken? God, is dat niet geweldig? God is ons een toevlucht en sterkte. Een toevlucht. Je kunt altijd naar hem toe vluchten, hoe je situatie ook is. Je hebt een plek waar je naartoe kunt rennen. Je kunt vluchten naar hem, ongeacht wat er gebeurt. God is ons een toevlucht en sterkte. Maar ze zijn wel heel erg persoonlijk. Ze zeggen dat niet als een soort theologie die ze geleerd hebben op een bijbelschool. Misschien ook wel. Hebben ze dat gedaan? Hebben ze veel geleerd? Ze kennen denk ik de schriften. Dat is overduidelijk. Nee, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Een hulp in benauwdheden. Ik noem dat het toppunt van hulp in de meest moeilijke situaties. Dus het toppunt van hulp in de meest bizarre omstandigheden. Dat biedt mij perspectief. Wat deze lui naar voren brengen. Deze mensen hebben iets doorleefd. Er is iets gebeurd in hun leven. En dan staat er bij mij in mijn vertaling: God is ons. Dat kunnen we met elkaar kunnen we dat oppakken en toepassen. En, maar die kan er ook van maken: God is mijn toevlucht. In wezen komt het op hetzelfde neer. Of je dat persoonlijk zegt, of als groep, als gemeente, hier in Vlaanderen, met andere gemeenten misschien, met gemeenten in Nederland. En we leven, we hebben net een aantal dingen over gehoord, in moeilijke tijden, hè, wat de broeders net gedeeld hebben. Geen gemakkelijke tijd om in te leven, het is een moeilijke tijd. En hoe gaan we verder? Ten zeerste bevonden, een hulp in benauwdheden. Dat zegt mij iets van een persoonlijk leven met God. De HSV-vertaling zegt hier: gebleken. Het is gewoon tevoorschijn gekomen. Het is verschrikkelijk praktisch. Het is niet een theologische leerstelling die je, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik kan het helemaal onderschrijven. Het is een gezonde leer. Het is zuiver, zouden wij in Zeeland zeggen. Het is helemaal goed. Het is veel meer dan dat. Dit boek is niet gegeven om alleen maar zuiver in de leer te zijn. Wat heel belangrijk is, hè? Ik zeg, een gezonde leer is uitermate belangrijk. Dat is de structuur waarin we staan. Maar dit woord, elke bladzijde is gegeven. Waarvoor? Om mijn leven te veranderen. Om de levende God te leren kennen. Om hem lief te hebben. Het allerhoogste wat denkbaar is in de schepping. God lief hebben boven alles. Hoe kan dat? De sterke God. Een toevlucht en sterkte. Dat bidden we toch met het Onze Vader. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Hoe lang? Tot in eeuwigheid. De sterke God, onze Vader, wat de Heer Jezus ons geleerd heeft, heeft zo'n basis. En ik wijd niet uit, maar er zit zoveel in. En het is vervlochten met het Oude Testament, met de Hebreeuwse Bijbel. Het is helemaal doorvlochten met waarheden in de psalmen. En de Heer Jezus heeft op een heel eenvoudige manier dat meegegeven en je kan het altijd bidden. Het functioneert altijd. De sterke God, van u is de kracht. De kracht is van boven. De kracht is van God. Toen Abraham, ik neem een voorbeeld, 99 jaar oud was, dat is best een behoorlijke leeftijd. In die tijd werden ze ouder. Maar God verschijnt aan hem. Hij heeft het niet makkelijk. Wat zegt God tegen hem? In Genesis 17, vers 7. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. De Almachtige God zegt heel persoonlijk tegen Abraham: Abraham, stop met die zorgen. Stop met je eigen plannen. Leer op mij te vertrouwen. Dat was het thema wat naar voren kwam via de liederen. Tenminste wat ik oppak. Leer op God te vertrouwen. Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht. Hou nu eens even rekening met wie ik ben. Natuurlijk zien we een hoop dingen rondom ons. Natuurlijk zien we benauwdheden. Natuurlijk zien we enorme dingen gebeuren. De profetieën gaan in vervulling. We leven in de eindtijd. Geen wonder dat er schokkende dingen gebeuren wereldwijd. En dat we in een stroomversnelling zitten. Waarvan je zegt in de technologie: waar gaat dit naar heen? Ik zal geen voorbeelden noemen, die we kennen allemaal. Hè? De dingen die zich ontwikkelen in de techniek. Waar gaat dit naartoe? En ik denk dat bijna allemaal, of een groot deel van ons, hebben dit meegemaakt. Dit hele traject. En een aantal mensen niet, die jonger zijn. En ik heb zelf dat traject best een heel stuk meegemaakt. Ik heb gewerkt in de techniek. God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden, een hulp in benauwdheden. Zit je wel eens in het nauw? Is het soms wel eens moeilijk? Heb je persoonlijke problemen? Hoe zit het met je familie? Heb je zorgen over je kinderen, je kleinkinderen, je familieomstandigheden? je situatie. God is een toevlucht. Ga naar Hem. Zeg het aan Jezus, is een heel mooi lied. Zeg het aan Jezus, Hij hoort uw gebeden. Deze Korachieten, die putten enorme moed uit deze feiten. Kijk maar. Het is verschrikkelijk praktisch hoor, deze psalm. Ja, je kan dat niet theologisch wegredeneren. Het staat als een huis. Vers 3. Daarom, wat? Daarom? Dan gaat er wat gebeuren. Daarom zullen wij niet vrezen. We zijn niet bang. We zijn onbevreesd. Door Gods genade. Daarom zullen we niet vrezen. Al verplaatste zich de aarde. Al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen. Laat schuimen haar wateren. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Laat het begaan. Probeer het niet tegen te houden. Dat zal je niet lukken. Maar laat het begaan. Laat het even los. Daarom zullen wij niet vrezen. Is dat niet geweldig? Deze Korachieten, die stonden niet voor niets te juichen. Het was zo echt. En weet je, het mooie was, dat was ook hun taak. Ze hadden een soort leidende taak in de zang, hè, van allerlei werkzaamheden. En dat had zo'n effect op het hele volk. Omdat die Korachieten moedig waren, vatten anderen moed. En als wij moedig zijn, als we onverschrokken zijn, als we leren alleen op Jezus te steunen. Ik ben van Hem, ik behoor Hem toe. En Hij heeft gezegd, zonder mij kun je niets doen. Klopt, ik ben heel afhankelijk van Hem. Maar als je zo'n God mag kennen, dan heb je wel reden om te jubelen en om te juichen. Dat zijn deze Korachieten. De sterke God, ze zijn er vol van. We zullen niet vrezen. Probeer het niet te bagatelliseren. Je praat wel over enorme aardbevingen. Hè? En een aardbeving is onheilspellend. Wij kennen dat niet. Wij kennen dat gerommel. Schaal op de Richter, 3 hooghuid misschien. Dat is al heel erg voor ons. Dat is het noorden van Groningen of zo. Omdat ze het gas weggehaald hebben, begint het te rommelen. Maar een echte aardbeving, dan ben je alle houvast kwijt. Je weet niet waar je het moet zoeken. En wat er ook gebeurt, de hele aardlagen verschuiven ook in de zee. Die zeebodem die gaat bewegen en komen verschrikkelijke massa's water worden weggeduwd. En dan krijg je een tsunami, een vloedgolf. Maar let op hun reactie, vers 4. Laat bruisen. Laat schuimen haar wateren. Ze ontkennen de feiten niet, echt niet hoor. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela, dat betekent denk even na. Denk even na. Waar is je houvast? Waar is hun houvast? God is ons een toevlucht en sterkte. We hebben gelezen over 7 gemeenten in Klein-Azië, zo verschillend. En soms kleine gemeenten. En hier in Vlaanderen, en ik denk ook in Nederland, er zijn natuurlijk een hoop kerken en een hoop gebouwen en een hoop organisaties. Maar als het erop aankomt dat er echt een getuigenis van de Heer Jezus is, zoiets als wat ik lees in de 7 gemeenten, dat het daar een beetje op lijkt, dan moet ik helaas zeggen, ik denk dat dat een schaars artikel is. En dat het iets te zeggen heeft tot deze wereld. Mijn tweede punt heb ik genoemd de Allerhoogste God. De Allerhoogste God. Versen 5 tot 8. God heeft alles onder controle. Dat is een Afrikaans lied. God is nog op die troon. Misschien ken je het van vroeger. God is nog op die troon. En hoe was het met Johannes toen hij daar op Patmos zat, wat we net ook gehoord hebben. En dat die zeven brieven geschreven werden. Hij zat er op Patmos. En dan lees je dat in de boek Openbaring, wat hij allemaal mag zien. En Openbaring 4, dan is er een troon in de hemel. Hij ziet een troon in de hemel. En dan staat het net, bij Openbaring 4 begin. En iemand was op die troon gezeten. Dat maakt het verschil voor Johannes, maar ook voor ons. De Allerhoogste God, vers 5, we gaan verder lezen. Een rivier, haar stromen verheugen de stad van God, de heiligste onder de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Deze Korachieten ervaren een machtige hulp van God. En als je dat dan voor je ziet, dat volk Israël in die jaren, dat ze geleid werden als bijzonder volk van God, dat ze een machtige God hadden. Dat kwam tevoorschijn door al die gebeurtenissen en door al die, ook de feesten natuurlijk, die daar gehouden werden. En daar wordt gesproken over een rivier en die stad van God wordt verschrikkelijk blij. Ja, wat is dan die stad van God? Stefan en Maria, Nelly en ik zijn in Israël geweest in 2023. En we hebben daar een geweldige tijd gehad. En we hebben dat zo gedaan met z'n vieren. Met een auto huren en zelf uitzoeken waar je naartoe gaat. En we zijn natuurlijk in Jeruzalem geweest. En ja, dat is een Amerikaans spreekwoord. Better felt than telt. Beter ervaren dan verklaren. Het is beter dat je ergens iets gezien hebt. Dat is het nog het mooiste. En dan zie ik zo Jeruzalem daar voor me. Dan zie je die oude stad. Waar heel veel nog identiek is. Met zoals het had kunnen zijn in het verleden. En je ziet dat daar een plek is. Waar God zijn woord heeft gegeven. De stad van God. Ik denk dat hier bedoeld wordt. Het aardse Jeruzalem. Waarvan de Israëliërs zeggen. Het is de onverdeelde eeuwige stad. Ze geloven dat en ze halen dat uit de Hebreeuwse Bijbel, uit het Oude Testament. En ik zie hier een tweede toepassing. De gemeente van God. De gemeente, een tweede toepassing. En het is Paulus die schrijft aan Timotheus, dat is in 1 Timotheus 3 vers 15. Mocht ik nog uitblijven, schrijft hij aan de jonge Timotheus, dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. En dan legt hij het ietsje uit. Dat is de gemeente van de levende God. Een pijler en fundament van de waarheid. Nou, dat is dus de totale gemeente. Je kan een plaatselijke gemeente hebben. En die ergens daarvan een uitdrukking is. Waar je iets merkt, iets proeft. Iets waar waarheid te vinden is. Een pijler en fundament van de waarheid. Je ontmoet er echtheid. Je ziet het getuigenis. Zoals die 7 gemeenten die net vanmorgen genoemd zijn. Daar is wat gebeurd. Daar zijn levens veranderd. En daar ervaar je iets van de aanwezigheid van God. En dat is hier ook zo. Deze stad Gods. Maar wat kenmerkt dan die aanwezigheid van God? Dat is een rivier. Nou, dat is natuurlijk de persoon van de Heilige Geest. Met de Pinksterdag is er een rivier gaan stromen. De uitstorting van de Heilige Geest. De derde persoon van de drie-eenheid. En God is in haar midden. Dus haar stromen verheugen de stad van God. Die vreugde die we kennen, die we ervaren, dat is door de persoon van de Heilige Geest. Hij werkt door ons heen. En hij is het water des levens. Een rivier. Waarvan de Heer Jezus zei, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Individueel, maar ook als gemeente. Wat is nog meer te zeggen van die gemeente, van die stad, van God? God is daar. God is in haar midden. Wat een gemeente, echt een gemeente maakt, is dat je iets ervaart van Gods aanwezigheid. Dat je zegt, dit is anders. God is in het midden. We mogen iets ervaren. We mogen hem lief hebben, we mogen hem kennen. En samen met de heiligen is het toch dat we met alle heiligen gaan we verstaan de grootte, de breedte en de lengte en de hoogte van de liefde van Christus. Met elkaar kunnen we meer aan dan op ons eentje. Als je op je eentje Christen wil zijn en dat ook soms moet zijn. omstandigheden van elke dag, dat is heel wat anders dan dat je samenkomt. En dat je met elkaar liederen gaat zingen. En dat je je echt op God zelf richt. De stad van God, en dan wordt ervan gezegd in vers 5, de heiligste onder de woningen van de Allerhoogste. Een heilige plek, de stad van God. Je vindt daar iets van het karakter van God. God is in haar midden, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen, vers 6, bij het aanbreken van de morgen. Aan de ene kant zie ik het aardse Jeruzalem, wat in grote moeilijkheden verkeert. Maar ik zie het hemelse Jeruzalem, wat in wording is, in wat gebouwd wordt. Ik zal mijn gemeente bouwen, hoorden we vanmorgen. En dan vers 7, dat is daar die gemeente, dat lichaam van Christus, dat organische gebeuren, dat geweldige getuigenis, waarvan de Bijbel leert, de bruid van Christus uiteindelijk, die hieruit voort zal komen, het hemelse Jeruzalem. Maar als God zo bezig is, dan is er ook vijandschap. Er is een tegenstander, de Satan, die willens en wetens dit aanvecht. Hij noemt zichzelf de overste van deze wereld en hij is dat ook, Jezus erkent dat. En in deze psalm proef je daar iets van terug. Het gaat maar halve keer. En als je de Heer Jezus wil volgen, dan ontmoet je dingen die soms onbegrijpelijk zijn. Gewoon moeilijke dingen. Vers 7a lezen we. Volkeren woeden. Koninkrijken wankelden. Daar gebeurt nogal wat. Maar, wacht even. Wat heeft Jezus gezegd? Mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. Zijn koningschap is boven niet minder dan beneden. De heerschappij, zegt Jesaja, rust op zijn schouder. Dat is een geweldig gezag vanuit de hemel, wat zo reëel is. De heerschappij van God, de heerschappij van Christus is zo reëel. En als je je leven gegeven hebt aan hem, dan ervaar je daar iets van. Wat gebeurt er? Hij verhief zijn stem. De aarde versmolt. Ze zijn nergens. De Allerhoogste bemoeit zich met de situatie. En de Korachieten zijn verschrikkelijk blij. Wat lees ik in vers 8? De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons, de God van Jacob. Wat een vertrouwen hebben deze Korachieten. Wat een vertrouwen heeft dat volk in die dagen. De God van Jacob wordt genoemd. Jacob, wie was Jacob ook weer? In Hebreeën 11 staat er een vers, een korte levensbeschrijving van hem. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven, toen we alleen maar in Hebreeën het eind, heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. Dat heb ik misschien gelezen in het Oude Testament. En hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Hij was mank. Hij had nogal wat meegemaakt. En het is veel om het op te noemen. Deze Jacob beet zich. En dat zie je. Je ziet hem staan. Een beetje krom en leunend. Op zijn staf. Hij weet zich zeer afhankelijk van de Allerhoogste God. De sterke God. Hij is een ootmoedige man geworden. En dat heeft hem gemaakt tot een geweldig overwinnaar. Maar Jacob? Abraham, ja. Ik kom heel het met je mee. Hij wordt ook een vriend van God genoemd. Hij was heel anders. Hij had ook zijn benauwdheden. Hij had ook zijn problemen. Maar Jacob, deze man, heeft lessen moeten leren. Hij was zo slim, hè? Hij was zo sluwzond en zo handig. En maar diep in zijn hart was een schreeuwend verlangen naar God. God was hem alles. Alleen het doel heiligt nooit de middelen. Je kan nog zo'n geweldig doel voor ogen hebben, maar als je dat op een vleeselijke manier probeert te gaan bereiken, bijbels gezien, dat mislukt gewoon. Dat, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet blij maken. Wat is er dan gebeurd met Jacob? Hij is een lange weg gegaan. Hij heeft hele pijnlijke lessen moeten leren. Hij bedriegt, we kennen het verhaal, zijn broer Esau. En hij ontneemt hem, hij ontfutselt hem de zegen. Nou, nu wel het geval dat de zegen voor Jacob bestemd was. En Rebecca had het goed in de gaten. Ze had het woord van God bij zich. Het stond er. Er zou een verschil zijn tussen Jacob en Esau. Maar Jacob was de lijn. En Isaac die wilde zo graag die zegen toch maar aan Esau geven. En ik zeg het in eenvoudige woorden, probeer ik het te vertellen. En dus vraagt Isaac, hij hield van een lekker wildbraadje. En Esau, ga jagen en haal een heerlijk stuk wildbraad en maak dat klaar voor mij. En als ik dat allemaal gedaan heb, als ik dat opgegeten heb, dan krijg jij de zegen. En Rebecca heeft dat net gehoord. Ze schrikt zich een hoedje. Maar God heeft het toch anders bedoeld. En ja, kennelijk houdt ze haar mond, maar ze doet het anders. Ze heeft een sluurplannetje, ze schakelt Jacob in. En Jacob voelt er ook wel wat voor, want Jacob wil de zegen. Jacob wil de zegen. Hij verlangt naar God. Er is een zuivere verlangen in zijn hart. Die belofte was voor hem. En wat gebeurt hier? Die is voor mij die belofte. God heeft het beloofd. En dit gaat fout. Wat moet ik doen? En ze nemen het heft in eigen handen. Dat loopt natuurlijk niet goed af. Het lukt Jacob, de slimmerd, en zijn moeder op een handige manier Isaac op het verkeerde been te krijgen. En hij zegent Jacob in de naam van de Heere, van de Schepper, van de hemel, van de aarde. Onomkeerbaar. Het is gebeurd. En hij is amper weg, Jacob. Daar komt Esau binnenstormen met zijn... Met zijn geschoten dier. En hier ben ik. En Isaac schrikt zich. Hij schrikt zich lam. Wie ben je? Maar goed, ze hebben het snel door. Jacob heeft de zegen ontfutseld. Trammeland. Wat gaat er gebeuren? Levensgevaarlijk voor Jacob. Esau is witsheet van woede. Wat is het advies van de ouders en Isaac en Rebecca? Allebei. Isaac is kennelijk toch wat bijgesteld. Heeft kennelijk toch wel doorgehad dat hij iets vreemds gedaan heeft. En dat God op een soevereine manier de zaken in zijn handen heeft genomen. En wat komt eruit voort? Je moet vluchten. Zo snel mogelijk. Maak dat je wegkomt. Nou goed, hij vlucht naar zijn broer. De broer van Rebecca is het. En hij vlucht naar Laban, zijn oom. En alleen die Laban is wel een hele, hele, hele gemeenrijk. En bedriegt hem keer op keer. Hij wordt keer op keer bedrogen. En in de eerste instantie wil ik het noemen. Hij is smoorverliefd op Rachel. Dat is hier Rachel onder. Deze Jacob. Hij heeft alles voor erover. En Laban ziet dat. Hè. Joh, 7 jaar werken. Joh, en dan mag je haar hebben. Oh. Voor Jacob. Joh, als je echt verliefd bent. Joh. Praat er niet over. Dan wijkt alles. En Jacob ook zo. En hij krijgt Lea. Het is een formele plechtigheid die er vooraf heeft plaatsgevonden. Maar hij wordt wakker. En het is eerste huwelijksnacht. Hij weet zich daar genomen. Verschrikkelijk. Wat doet Jacob? Laban zegt, nou, je gaat toch nog zeven jaar bij me werken. En dan krijg je Rachel. En die Jacob is nog steeds zo smoorverliefd op Rachel. Hij doet het. Weer 7 jaar. Nou, ik laat even hierbij. Er staat nog veel meer. Hij wordt zo bedrogen. Zo intens, gemeen, sluw. Ik heb er geen woorden voor. Wat daar gebeurd is. Een burcht is ons de God van Jacob. Jacob moet maken dat hij wegkomt en hij vlucht. Uiteindelijk. Hij smeert hem. Als hij vee heeft verzameld, noem maar op. Een heel verhaal. En hij gaat er vandoor. En maar, als hij dan vlucht, dan komt hij bij Mahanaim. En dan ziet hij 2 legers. Engelenmachten. Hij ziet dat de Heere der Heerscharen met hem meegaat. Dat lees ik in vers 8. De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons, de God van Jacob. Is het niet wonderlijk zoals God kan werken? Door de meest ingewikkelde omstandigheden. Als iemand zijn hart naar God uitgaat, dan wil je niet weten hoe God wegen weet te vinden. En dan kunnen er dingen gebeuren waar we onze vraagtekens bij hebben. Maar God ziet het hart aan. Hij is de alwetende. Hij weet wat er gebeurt. En hij voert zijn plan uit. Hij is tenslotte de Allerhoogste. Mijn derde en laatste punt, dat is de majesteit van God. De versen 9 tot 12. Als je zoiets ziet, als je zoiets leest, dan kun je het hem alleen maar neerwerpen. Voor deze sterke God, deze Allerhoogste God. En de psalmist helpt ons daarin, neemt ons mee. In vers 9, komt, aanschouwt de werken van de Heere. God doet een machtig werk die verwoesting op aarde aanricht. En dan zien we hem. En hij bemoeit zich ook met de wereldpolitiek. Die oorlogen doet ophouden tot het einde van de aarde. De boog verbreekt. De lans stuk slaat. En in onze dagen. Ik denk dat ze misschien was die psalm net wel iets anders geschreven. Met al zijn wapentuig. We hoeven het niet op te sommen. Maar de boog wordt verbroken. En welke wapenen er ook beschikbaar zijn, de Allerhoogste. En die lans, die slaat hij stuk. En die strijdwagens, kunnen het tanks zijn, kunnen het vliegtuigen zijn. Kan het nog veel erger worden met raketten, met drones, met vuur verbrand. Wat zegt God dan? Laat af, laat af en weet dat ik God ben. Er is een groot, hemelsbreed verschil tussen God en de mens. Een oneindig verschil. De majesteit van God komt naar boven. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. En weet dat ik God ben. Weet je, God verlangt er zo naar dat we ieder van ons zal hier zitten. Dat we heel persoonlijk, heel intiem hem kennen, hem lief hebben. Er staat niet voor niets het eerste en het allerhoogste gebod. Het grootste gebod is de Heere, uw God, lief te hebben met heel je hart. Maar hoe doe ik dat? Nou ja, de wedergeboorte. Je komt te bekeren, je buigt je knieën voor Jezus. Je aanvaardt zijn heerschappij. Je accepteert zijn leiding. En ik ben zo begonnen. Toen ik tot geloof kwam. Heer Jezus, u krijgt de eerste plaats in mijn leven. Ik heb echt niet me gerealiseerd wat dat inhield. Maar ik heb gemerkt, al die jaren heeft God doorgewerkt in mijn leven. heeft me nooit in de steek gelaten. En heeft me door alles heen geleid. Door verbazingwekkende genade. En hij heeft dat serieus genomen. Die eerste plek heb je mij gegeven. Dat heeft hij aanvaard. En ik kan eerlijk getuigen. Ik heb er iets van mogen ervaren waar ik intens dankbaar voor ben. De Engelse vertaling, de King James, die zegt in het laatste vers 11. Wees stil. Wees stil. Moeilijk, hè? In onze dagen. Het is zo moeilijk om stil te zijn, hè? Wees stil. En weet dat ik Gods ben. Ik wil afsluiten met de roeping van Mozes. In Genesis 3, vers 14 is het eigenlijk. En Mozes heeft zoveel bezwaren. En er ziet zoveel problemen liggen. Nou, als je de geschiedenis van het boek, de geschiedenis van Mozes leest in de Bijbel, in het Oude Testament, dan is het toch onvoorstelbaar hoe God daarmee klaargekomen is. En daar zo'n machtig plan heeft uitgewerkt via zijn volk Israël, via de tabernakel en via later de tempel. Een getuigenis te midden van de volken. En we zitten nu in de fase van de gemeente. En dat stevend af op een plek waar de heerlijkheid Gods aanwezig zal zijn. En Mozes ziet het al. Op een bepaald moment zegt God tegen hem, als het misgaat, ergens bij Kadesh Barnea. En we zijn daar geweest met z'n vieren. En daar is het misgegaan. En het volk wilde terug. Toen de verspieders zagen dat er reuzen waren. Dat er moeilijkheden te wachten stond in dat beloofde land Kanaan. Ze zagen het niet meer zitten. En ze hebben Mozes voor het schut gezet. Maar wat zei God toen? Evenwel, zo waar ik leef. En de heerlijkheid des Heren de ganse aarde vervullen. Het is Sidney Wilson die dit gezegd heeft. Een bijbelleraar waar ik veel aan te danken heb. En David en Nelly en ik zitten in dezelfde werkgroep van wat betreft de literatuur. Het is Sidney Wilson die heeft het zo gezegd. God is een onverbeterlijke optimist. God ziet altijd mogelijkheden. En heeft gezegd, Jesaja zegt het anders. Mijn wegen zijn niet uw wegen. God is die volkomen andere. Mogen hem meer en beter leren kennen. En deze God zegt tegen Mozes die zoveel bezwaren had. Mozes, ik ben die ik ben. Ik ben, heeft mij tot u gezonden, zegt Mozes ook later. Amen.